Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Weten zullen we samen gaan zingen wel uit Psalm 65, het eerste en tweede vers. De lofzang klimt uit Sion zalen en het tweede een stroom van ongerechtigheden. 65, de versen 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen die vindt u in het Nieuwe Testament Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 16. En dan beginnen we te lezen bij het 19e vers. Lucas 16. Daar lezen we het woord van God als volgt vanaf vers 19. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zekere bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimkes die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water doopt en mijn tong verkoelt, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en ulieden, is een grote kloof gevestigd, zodat degene die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders... dat hij hun dit betuigt, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, ze zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien ze Mozes en de profeten niet horen, zo zullen ze ook, al was het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heere, we zijn vanmorgen hier bij elkaar gekomen in uw huis. En de diepste oorzaak is niet dat wij dat plan hebben opgevat van dat gaan we doen. En het is ook niet zo dat we zeggen kunnen, ja, dat zijn we zo gewend, dat doen we elke week. Maar het is uw trouw en het is uw goedheid dat we hier mogen zijn. U bent in dit alles de eerste. En dat bent u trouwens in alles, de eerste. En we moeten zeggen, heren, dat vergeten we nog alles, want zo door de week, hoe vaak zijn we niet bezig dat we denken, ja, nou zal ik, en nou ga ik, en we maken plannen, en die cirkelen allemaal rondom dat ik. Maar nou leert u in uw woord dat we niet ik moeten zeggen, maar gij. En dat we van onszelf weg moeten kijken naar u. Alleen, dat doen we niet vanzelf. Daar hebben we onszelf vierkant in tegen. En daarom is nodig, heren, dat we bekeerd worden. Opdat we u gaan bedoelen en niet altijd maar met onszelf bezig zijn. En heren, met onszelf bezig, ja, dat brengt ook met zich mee dat we u vergeten. We hebben een week achter de rug. En als we terugkijken en eerlijk zijn, hoe vaak en hoe lang hebben we helemaal geen gedachte gehad aan u. En dat typeert ons. Hoe vroom we verder ook zijn, we zijn zondaren, we zijn afwijkers van u en van uw dienst en van uw woord. Maar nou gaat u niet zitten wachten tot wij eindelijk eens een keertje naar u toe zullen komen, maar nou komt u naar ons toe. En dat doet u met het aanbod van uw genade. En nou zou u dat ons nou vanmorgen willen leren wat genade is. Want heren, als we genade leren, dan leren we tegelijk zoveel. Dan leren we u kennen, zoals u bent. Dan ontmoeten we de Heere Jezus Christus en zijn verzoening. Dan gaan we leven, dan gaan we zoveel ontdekken. Dan kijken we ook naar een toekomst die niet meer bedreigend is, maar dan weten we dat aan het eind der dagen u er staat. En het leven zult openbaren tot in alle eeuwigheid. Heren, zoudt u zo met ons hier willen zijn, met oud en jong? Geef dat de jongeren de preek begrijpen. Maar ja, ook dat de ouderen het begrijpen. Want het kan zo makkelijk gebeuren dat we de klanken wel kennen. En dat we er een beetje op voordobberen. En rustig onze weg door het leven verder gaan. Heren, die verharding, die gewenning, breek er doorheen met de kracht van uw woord en geest. En neem ons onder uw hoede, opdat we zalig worden. Want heren, dat is toch ook de bedoeling van een kerkdienst. Dat we uw heil horen en gaan gehoorzamen. Heren, gedenk de zieken die thuis moesten blijven en bejaarden die niet meer kunnen komen. U kent ons allemaal. Zegen, heren, het werk van de evangelisatie. Degene die daar pastoraal ook leiding aan geeft. Heren, wees in alles nog die God die barmhartig is en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. Zegen uw kerk, hier in Nederland, zegen uw kerk wereldwijd, zegen uw oude bondsvolk. Heren, laat gezien worden dat gij regeert. We vragen het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geweten, we hebben er straks een gelijkenis gelezen, een heel bekende gelijkenis. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En ja, daar gaan we het dan straks ook over hebben in de preek. Het was een beetje moeilijk om te zeggen, wat is nou de tekst? Ja, eigenlijk die hele gelijkenissen. Alleen, er zijn een paar versen waarin het totaal van die gelijkenis als het ware is samengevat. En dat zijn de versen 19 en 20. En daar kiezen we dan maar eens de tekst. Daar lees ik. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. We gaan straks in de preek dus kijken aan de ene kant naar de rijke man en aan de andere kant naar de arme Lazarus. En dan zou ik in de preek op vier dingen willen letten. Allereerst op hun leven, ten tweede op hun sterven, ten derde op hun bestemming en tenslotte op hun les. Dat zijn de vier punten, hun leven, hun sterven, hun bestemming en hun les. Maar zullen we eerst gaan zingen, Psalm 25, de verzen 1, 3 en 8. Ik hef mijn ziel, o God der goden, dat is Psalm 25, vers 1. Vers 3, denk aan het vaderlijk meedogen. En het achtste vers, zie op mij in gunst van boven. Ik heb toch de volgende mededelingen. Volgende week, ja, er staat hier zondag 1 februari, zullen we er 8 van maken? 8 februari, op 's morgens om 10 uur voor te gaan, proponent van IJsden uit Driebrugge. En 's avonds dominee van der Schee uit Werkendam. En wat de collecte vandaag betreft, de eerste die is voor de verwarming, tweede voor de plaatselijke gemeente en de derde voor bouw- en renovatiefonds. En vooral de data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen, Psalm 25, de verzen 1, 3 en 8. Thank you. gemeente, zullen we straks na het amen aan het slot van de preek zingen uit Psalm 42, het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. 42, vijfde vers, zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zekere bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. Het zal vanmorgen gaan in de preek over de rijke man en de arme Lazarus. En het eerste wat ik daar wel bij moet opmerken, dat is dit. Is dit een gelijkenis? Het staat er niet bij hoor. Dus het kan wel een geschiedenis zijn die gebeurd is in de dagen dat de Heer Jezus op aarde was en die zo aan de scharen vertelt. Dan zal iemand zeggen, ja wacht even dominee, dat klopt niet, want dit kan geen geschiedenis zijn. Oh nee, waarom niet? Nou, zegt u, in de werkelijkheid om ons heen kijkt de mens toch niet zomaar even in de eeuwigheid, in de hemel en in de hel. Dat kunnen wij niet. Nee, dat kunnen wij niet. Maar de Heere Jezus kon dat natuurlijk wel, hè. En daarom, het zou zomaar ook een geschiedenis kunnen zijn. Maar het maakt verder niet veel uit. In ieder geval, hier treffen we een gebeuren aan, wat niet alleen ooit kan zijn gebeurd, maar je moet zeggen dat ook nog altijd plaatsvindt. Want die rijke man, die heeft in de loop der eeuwen heel wat volgelingen gehad. En die arme Lazarus, nee, dat is ook niet de allerlaatste geweest die door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En daarom moet je zeggen, deze geschiedenis door de Heer Jezus verteld, die gaat ons allemaal, jong en oud, gezond en ziek, ons allemaal aan. En we reizen namelijk net als die rijke mannen, die arme Lazarus, of naar de eeuwige zaligheid, of naar de eeuwige rampzaligheid. En je moet zeggen, die twee manieren waarop we op reis zijn, die zijn van begin tot eind totaal verschillend. Van begin tot eind totaal verschillend. Want de levensreis van die rijke man, die was van het allereerste begin anders, totaal anders dan de levensreis van die arme Lazarus. En waarom zeg ik dat nou een keer met een beetje nadruk? Nou, laten we eerlijk zijn, we hebben altijd een beetje de indruk van, nou ja, die rijke man en ook die Lazarus, twee wat oudere figuren. We zullen ze nog niet meteen gepensioneerd denken, maar toch een end in die richting, hè. En dan gaat het, zo denken we dan, dat de Heer Jezus hier beschrijft, het levenseinde van die twee mensen, ja. Maar zo staat het er toch niet, hoor. De Heer Jezus maakt ons hier deelgenoot, eigenlijk van de hele levensreis van die rijke man en ook van die arme Lazarus. Nou, dan gaan we naar het eerste punt. Hun leven. De heiland laat ons in kort bestek het hele leven hier zien van twee personen. Twee mensen. Twee verschillende mensen. Waar zijn de verschillen? Nou, om er eens ergens mee te beginnen. Hun naam. De een wordt namelijk door de Heer Jezus genoemd een zeker rijk mens. En dat klinkt natuurlijk heel mooi, hè? Rijk. Ja. Maar de naam van die man wordt niet genoemd. Hij heeft natuurlijk wel een naam gehad. En het zal in de tijd waarin die leefden ook een heel bekende naam zijn geweest. En zelfs een heel geachte naam. Iedereen kende die rijke man toen wel. Het is best mogelijk dat hij ook nog van adel was. Waarom? Hij was rijk. En rijk, dat werd je in die dagen in ieder geval niet door iets gunstig je geld te beleggen. En ook niet door een handeltje te beginnen in verdovende middelen. Maar als je rijk was, dan was je rijk geboren. Dus als kind was die rijke man ook al rijk geweest. Trouwens, dat lees ik ook nadrukkelijk in de beschrijving die de Heer Jezus hier van hem geeft. Hij leefde alle dagen, staat er vrolijk en prachtig. Alle dagen. Dus in zijn jonge jaren, toen het nog maar een ventje was. Ja, zag je hem op straat lopen, hij droeg dure kleren. Thuis speelde geld geen rol. En dat was ook nog zo toen hij wat ouder begon te worden. En toen hij volwassen werd, ja, rijk leven. Alleen, nog steeds kreeg hij van de Heere Jezus geen naam. En waarom eigenlijk niet? Omdat de heiland niet zo bar veel op had met deze man. Wat was de reden daar dan van? Heeft de Heer Jezus een hekel aan rijke mensen? Dus ook aan deze rijke man. Je zou het kunnen gaan denken, hè? Maar dan moet ik toch zeggen, nee, volgens de Bijbel, de Heer die heeft niks tegen rijke mensen. Christus zelf is ooit in het graf van de rijke gelegd. Trouwens, als de heiland iets zou hebben tegen rijke mensen en rijkdom, in dat geval zou die ook Abraham nooit rijk hebben gemaakt. En dan had de Heere ook Job na zijn ziekte wel arm gelaten. Maar het probleem van die rijke man, dat zit niet vast op zijn rijkdom, wordt wel eens gedacht hoor. En wat ik aantrof zo in mijn bibliotheek, het wordt zelfs tot in preken ook wel verkondigd dat het daarop vast zat. Dat hij daarom ook in de hel belandde tenslotte, omdat hij zo rijk was geweest. En ja, die arme Lazarus, die kwam in de hemel terecht, hè? In de schoot van Abraham zelfs. Waarom? Omdat hij zo arm was geweest. Een soort compensatie van het heden zou dan gebeuren in de eeuwigheid. Kijk, als het woord van God ons dat verkondigde, dan konden we morgen beter maar allemaal vertrekken naar de binnenlanden van Afrika. Om ergens in de derde wereld ons leven voor te zetten in armoede. Want ja, dan was het evangelie heel simpel. Dit, zorg er nou zo vlug mogelijk voor om arm te worden. Niks over te houden en... Ja, als je dan straks een keer gaat sterven, dan zit het goed met je. Nee, er was iets anders met die rijke man aan de hand. Wat was er dan aan de hand? Deugde zijn godsdienst misschien niet? Was deze rijke man een heiden? Nou, als ik goed lees, dan bevat deze hele geschiedenis van die rijke man geen enkele aanwijzing om te veronderstellen dat hij als een heiden zou hebben geleefd. Integendeel. Alles wijst erop dat we hier te maken hebben met een rijke Jood. En bovendien met een godsdienstige Jood. In zijn jeugdjaren was hij bij een rabbi, naar wat wij dan noemen, naar de catechisatie geweest. En vervolgens had hij daarna wellicht ook nog heel wat jaren op een jeugdclub gezeten. In ieder geval, de man, als die groot is, dan is die uitstekend op de hoogte van alles wat er in de Bijbel staat. Hoe weet ik dat? Nou, als deze rijke man na zijn sterven zijn ogen open doet in de hel, dan zegt hij niet van, Hé, waar ben ik nou toch terechtgekomen? Nou ja, hij begrijpt dat uitstekend. Hij leidt smarten in een vlam. En hoe dat komt, dat snapt hij ook. En bovendien, hij ziet dan vanuit de hel in de hemel Lazarus in de schoot van Abraham zitten. Ja, van Abraham. Hoe weet hij eigenlijk dat dat Abraham is? In ieder geval, hij stelt niet de vraag, hé Lazarus, bij wie zit je er eigenlijk in de schoot? Nee, dat weet hij allemaal, dat moet Abraham zijn. En blijkbaar weet hij ook dat het in dit leven hier op aarde nodig is, dat je tot bekering komt. Want hij vraagt dan ook nog eens aan Abraham of die Lazarus naar zijn vijf broers toe wil sturen. Met de bedoeling dat ze zich gaan bekeren. En als Abraham dan aan die man het antwoord geeft dat die vijf broers Mozes en de profeten hebben, dan vraagt deze rijke man vervolgens niet Mozes en de profeten, Abraham, wat is dat eigenlijk? Nee. Hij weet wat dat is. Dus we moeten echt niet denken dat die rijke man tijdens zijn lange leven helemaal nergens wat aan heeft gedaan. Hij is blijkbaar een heel rechtzinnige en een godsdienstig meelevende Jood geweest. Misschien heeft hij nog wel jarenlang in het bestuur van de synagoge gezeten. Wie zal het zeggen? Maar toch, hij krijgt heel bewust van de Heere Jezus hier geen naam. Waarom niet? Omdat die naam van hem van geen enkele waarde was. In de eeuwigheid werd die naam uit Israël weggedaan. En dat maakt het heel duidelijk dat er iets was in het leven van die man wat niet deugde. En als wij dat nou vanmorgen op het spoor willen komen, dan moeten we eens eventjes gaan kijken naar die andere man die hier ook ter sprake wordt gebracht. En die wordt door de heiland dan genoemd de arme Lazarus. En het eerste wat ons bij die Lazarus op moet vallen, dat is dat deze bedelaar wel een naam heeft, Lazarus. En ja, waarom geeft de heiland die man nou eigenlijk wel een naam? Is dat vanwege het feit dat het maar een arme bedelaar was? Is de Heer Jezus zo begaan met het lot van deze arme, dat hij zegt, nou ja, die Lazarus die heeft zo'n triest leven. Hij is zo arm, hij bezit eigenlijk helemaal niks. Hè? Weet je wat, laat ik de Heer Jezus hem dan maar toch een naam geven. Dan heeft hij in ieder geval nog wat. Want ja, die man die ligt daar elke dag opnieuw, daar in de buurt van de poort van die rijke man. En daar bedelt hij dan en daar krijgt hij ook restantjes te eten. Kruimeltjes die overschieten van al die overvloedige diners die aangericht zijn geweest in het huis van die rijke man. En bovendien, die Lazarus, ja, dat is ook zielig, die heeft last van de honden, straathonden. Die beesten komen langs en die likken dan een beetje aan de zweren van Lazarus. En dat is natuurlijk ook niet zo erg leuk geweest. En dat is allemaal zo zielig. Laat ik de Heere Jezus hem dan toch maar een naam geven. Heeft hij toch wat, hè? Maar nee, van de kant van de Heere Jezus speelt hier echt geen medelijden een rol. De heiland die maakt hier iets totaal anders duidelijk. Wat dan? Nou, die Lazarus die bezit eigenlijk net niks. Hij heeft geen fatsoenlijke kleding. Hij krijgt geen voedzaam eten op zijn tijd. Hij geniet geen uitstekende gezondheid, want hij heeft last van zweren. Hij krijgt ook nog niet eens voldoende rust, want die honden die komen te pas en te onpas langs en die likken er wat aan die man. Maar wat bezat hij nou wel? Een naam. En dat is niet zomaar een naam. Het is een naam met een duidelijke betekenis. Lazarus. En je moet zeggen, in deze naam staat die bedelaar helemaal getekend. Want die naam Lazarus, wat betekent dat nou? God helpt. God helpt. Dat hoort bij Lazarus. En dat God helpt, dat had die rijke man nou net niet. Die werd niet door God geholpen. Was ook niet nodig, die man hielp zichzelf wel. En dat had hij eigenlijk vanaf zijn eerste levensjaren al gedaan, hè, zichzelf helpen. Want hij had altijd alles zelf uitgemaakt in zijn leven, wat hij zou gaan doen en wat hij eens een keertje niet zou doen. Kijk, als hij, laten we maar een heel praktisch voorbeeld nemen. Als die man een nieuw stukje kleren moest hebben, nou ja, daar beslist hij niet zelf helemaal over. En als hij op een andere dag een groot tuinfeest wilde aanrichten voor zijn talrijke rijke vrienden, dan, ja, dan ging hij ook alleen maar zelf daarover. Bij al de onbelangrijke, maar ook de belangrijke dingen van het leven had hij God helemaal niet nodig. Ook toen die arme bedelaar bij hem bij de poort kwam liggen, toen was hij het zelf die heeft bepaald of die bedelaar ook die overschotjes kreeg van het laatste gala-diner. En laten we eerlijk zijn. De arme Lazarus, die heeft daar bij die uitgang van dat villaatje van de rijke man het echt niet slecht gehad hoor. Want als hij niet veel had gekregen, dan was hij er echt niet dag aan dag teruggekomen. En er echt geen weken lang blijven liggen, natuurlijk niet. Als hij bijvoorbeeld geen kruimeltje brood zou hebben gekregen, dan was hij toch meteen een ander en een beter plekje gaan zoeken ergens in de straten bij een huis. Nee, die rijke man, dat was echt wel een edelmoedig mens. En bovendien was hij niet alleen edelmoedig, maar we hebben het al gezien, hij was ook godsdienstig, het was een vrome man. Het was een man die een arme sloeber van zijn rijkdommen wat liet meeprofiteren. Dat de rijke man verder zelf alles zo'n beetje bepaalde in zijn leven, hoe die leven zou en hoe niet, nou ja. Je moet toch zeggen, God kreeg van hem het zijne wat hem toekwam. En de Heere niet alleen, maar ook Lazarus, die kreeg ook het nodige toegeschoven. Dus de Heere had niet over hem te klagen en Lazarus ook niet. Wat mankeerde er nou eigenlijk verder aan deze man? Je zou zeggen, er mankeert toch niks aan. Keurig leven, nette man. Leefde bij Gods wet. Vervulde die wet ook. Nou, zo iemand als die een keer moet gaan sterven, die komt er wel, hè. Trouwens, de Heere Jezus, leest u de hele gelijkenis maar na, die heeft er ook niks aan te merken op deze rijke man, nee, dat is zo. De heiland die wijt niet één kwaad woord aan hem. Het enige negatieve wat de Heere Jezus met die man doet, dat is, hij krijgt geen naam. Dus hij heet heel nadrukkelijk niet Lazarus. God helpt hem niet. Maar ja, ik zei het al, God hoeft hem ook helemaal niet te helpen. Hij hielp zichzelf wel. En wat nog belangrijker is, deze rijke man die heeft heel vaak God geholpen. Want dat is natuurlijk wel waar, hè? Dat moeten we niet overslaan. God mocht blij zijn dat hij, die rijke man, zich wat ontfermde over die arme Lazarus. Maar goed, voor zichzelf had hij de Heere verder niet nodig. En ja, daar hebben we nou net het grote verschilpunt tussen deze beide mensen. Dus het verschil tussen de rijke man en de arme Lazarus wordt niet bepaald door het saldo op een spaarrekening. ook niet door de godsdienst die ze aanhangen. Kan best eens wezen toen ze allebei nog jong waren dat ze naast elkaar hebben gezeten op de catechisatie. Maar het enige verschil is dit. Die arme Lazarus had in zijn leven geleerd om bij Gods woord te leven. Hij had geleerd om van Gods hulp en Gods genade te leven. Anders gezegd, Lazarus had geleerd met de Here te leven. En bij die rijke man was al zijn godsdienst een beetje uiterlijk gebleven. Hij kende wellicht de catechismus van buiten, maar hij wist er van binnen niet veel van. En dat enorme verschil, dat zag je niet aan de buitenkant. De buitenkant, ja, die toonde wel enorme verschillen. Voor iedereen die ernaar keek, was het duidelijk. Aan de buitenkant, de rijke man, die droeg prachtige kleding. Purper, linnen. En de buitenkant van Lazarus, als je goed ging kijken naar die man, de buitenkant, zweren. De mensen die zagen bij die rijke man aan de buitenkant een vrolijk leven, een prachtig leven. En Lazarus die zag je altijd er op de grond ergens zitten terwijl de straathonden om hem heen zwierven. Maar het belangrijkste verschil, dat zat niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. En dat bleek later heel duidelijk, dat verschil. En dat brengt me vanmorgen bij het tweede punt, hun sterven. Gemeente, aan ieders leven komt een einde hier op aarde. Althans, zolang de Heere Jezus niet wederkomt op de wolken des hemels. De dood komt een keer, voor de een wat vroeger, voor een ander wat later. En dat zie je hier ook gebeuren. De arme Lazarus stierf eerst. Nou ja, dat was ook wel een beetje te verwachten. Want zo'n arme sloeber kon natuurlijk niet een dure dokter betalen als die ziek werd. En ook die zweren die hij had op zijn lijf, die zullen echt niet veel bijgedragen hebben aan zijn vitaliteit. Die kwaal van die zweren, het zal zijn krachten langzaam maar zeker een beetje gesloopt hebben. Maar hoe dat verder nou ook zij, op zekere dag verschijnt de arme Lazarus niet bij de poort van de rijke man. Dat zal er in dat huis meteen zijn opgevallen. Vooral het keukenpersoneel, dat had het al gauw in de gaten. En vervolgens duurde het niet zo lang, of overal in die villa werd bij de rijke man het gehoord, Lazarus is overleden. En ja, hoe gaat dat dan verder? Dat personeel zou wel onder elkaar gezegd hebben, het is toch wat, hè, dat die arme man nou dood is. En het is vreemd. Die lege plek bij de poort. We zullen hem missen daar. We zullen hem missen. Hij heeft er zo lang gezeten. En die rijke man die het ook hoorde. Nou, die zal toch ook met een beetje voldoening hebben teruggedacht. Aan het feit dat hij altijd toch wel aardig goed was geweest voor die arme Lazarus. De bedelaar stierf. Dat staat er. Of die daarna ook begraven is. Ja, het zal wel, tuurlijk, maar het staat hier nergens vermeld. Zal ook het vermelden nauwelijks waard zijn geweest. In ieder geval werd het natuurlijk geen grote en dure begrafenis, hè, bedelaars, dat ging zeker in die tijd ook zo. Die werden een beetje vlug en wat onopvallend onder de grond gestopt. En toen, ja, net als tegenwoordig, toen was Lazarus gauw vergeten door iedereen. Trouwens, aan zo'n arme man mis je ook niet zoveel. Kijk, dat was natuurlijk een heel ander verhaal toen iemand van aanzien ging sterven. En neem nou het geval van die rijke man. Ja, die stierf ook op zekere dag. En staat er, die werd begraven. Ja, die werd begraven. Indrukwekkend hoor, een volk dat er was. Een prachtige begrafenis. En net zoals dat in die tijd ging, een hele lange stoet van rouwklagers. En bij het graf zal er wel een indrukwekkende rij sprekers zijn geweest. In ieder geval, die begrafenis was heel plechtig en bijzonder. Ja, dan moet u niet denken dat het een beetje zo'n wereldse, zo'n seculiere begrafenis was, zoals we dat tegenwoordig vaak hebben. Nee, die rijke man was ook godsdienstig geweest. En ik denk dat een van de vele sprekers bij zijn graf met een zekere ontroering de aanwezigen eraan herinnerd zal hebben dat die rijke man jarenlang zoveel had gedaan voor de arme Lazarus. En ja, toen die spreker het daarover had, toen herinnerden de mensen die er stonden zich de zaak wel. Oh ja, die arme Lazarus, God hebben zijn ziel. Maar mogen God in de eeuwigheid aan die rijke man al dat goede rijkelijk vergelden wat hij gedaan heeft voor die arme bedelaar. En ja, op diezelfde manier zal er enkele dagen daar in de omgeving nog wel wat gesproken zijn over die rijke man. Tenminste, ik zeg enkele dagen. In ieder geval, er werd over gesproken net zo lang totdat er duidelijk werd wie er allemaal in het testament vermeld stonden. En die vijf broers van de overledenen, die zullen er stellig niet slechter van geworden zijn. Maar een week of wat daarna was iedereen, ook de rijke man, vergeten. Het leven gaat gewoon verder. En als je per ongeluk een week of wat daarna, of een maand of wat daarna, nog eens op dat kerkhof kwam, dan kon je daar een prachtige grafmonument zien. Op het graf van de rijke man. Mooie tekst er ook nog bij. En ja, wat zouden wij als we daar nou hadden gewoond in die tijd, wat zouden wij er nou over zeggen, hè? Als wij vanmorgen hier geroepen zouden worden om nog wat zinnigs over die twee sterfgevallen te zeggen, dan komt er waarschijnlijk zoiets uit van, ach, die arme Lazarus, maar met Gods hulp kon die man wel eens beter af zijn nu. En die rijke man, nou ja, die zal zeker de eeuwige heerlijkheid wel hebben beërfd. Dus we zouden het beste voor al die twee hopen. Alleen we zouden het ganselijk verkeerd bekijken. Want de mens die ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Er staat in de spreuken ook ergens, God weegt de harten. En de grote vraag is dan of er ook genade in een hart heeft gezeten. Geldt ook voor ons. Zit de Heere Jezus in uw en mijn hart door het geloof? Al het andere, hoe prachtig het ook lijkt, het is van geen enkel belang hoor. En dat gezegd hebbende kom ik vanmorgen bij derde punt, hun bestemming. Wat was er nou met die twee mensen gebeurd toen ze aan de overkant van de Doodsjordaan terechtkwamen? Nou, allereerst worden we ingelicht over het lot van Lazarus. Die werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Hij had de naam in zijn leven gedragen van Lazarus, God is mijn hulp. Daar werd hij ook niet in beschaamd. Want na zijn sterven helpt de Heeren hem ook nog zo goed. Hij hoeft nog niet eens door de hemelpoort de heerlijkheid van de Heeren binnen te lopen. De engelen die dragen hem. En de hulp van God is ook dan nog zo overvloedig. Lazarus komt dan in de zaligheid niet in de buurt van Abraham ergens te zitten. Hij komt ook niet recht tegenover hem te zitten, zelfs niet naast hem te zitten. Maar hij komt terecht in de schoot van Abraham. En dan weet ik wel, de Heere Jezus gebruikt hier een beeld, een omschrijving van de zaligheid, die voor ons mensen een beetje te begrijpen valt. Alleen de werkelijkheid, ja, die moet nog veel en veel heerlijker zijn geweest. Een onuitsprekelijke zaligheid, dat was het lot van Lazarus. Want de werkelijkheid van de zaligheid, ja, Paulus, hè, de apostel Paulus, die geeft er iets van weer met de woorden, dat hij zegt, er zijn dingen die het de mens niet gegeven is om uit te spreken. Maar goed, één ding is duidelijk. Lazarus werd zalig. Wat gebeurde er met de rijke man na zijn dood? Nou, die kwam in de hel terecht. Dat is toch ook wat. Dus terwijl tijdens zijn begrafenis de mensen hem nog de hemel in stonden te praten, had hij zijn ogen al lang opgeslagen zijnde in de pijn. Maar waarom nou? Waarom was dat louter en alleen daarom, omdat God in zijn leven niet zijn hulp was geweest? Ja. Is dat dan zo ingrijpend? Blijkbaar. Ja, maar verder had die man toch keurig netjes geleefd, godsdienstig en zo. Weet u, als een mens zonder Gods hulp en zonder Gods genade leeft, dan leeft hij helemaal niet goed en ook helemaal niet netjes. Misschien dat u zegt, waarom dan niet? Omdat dan je hart nog niet goed is. En dat hart van die rijke man niet deugde, ja, dat blijkt overduidelijk als die na dit leven in die helse pijn is aangeland. Want dan is dat hart van die man nog precies eender wat het was voordat hij stierf. In de helse smarten krijgen we hier een heel helder beeld van het innerlijk van die man. En dan wordt het duidelijk wat er altijd in zijn leven ontbroken heeft. Laten we maar even gaan kijken. Wat zegt de Heere Jezus hier verder over die rijke man in de hel? Nou, hij sloeg na zijn dood zijn ogen op zijn in de pijn. En toen zag hij in de hemel Abraham met Lazarus in zijn schoot zitten. Hier sluit de Heere Jezus helemaal aan in zijn beschrijving van de eeuwigheid bij de voorstellingen die de Joden in die jaren van hemel en hel hadden. Hoe stelden de Joden zich die zaken dan voor? Nou, ze dachten dat de hel wel een stukje lager lag dan de hemel, dat wel. Maar niet oneindig ver van elkaar vandaan, nee, vlak naast elkaar, zo dachten de Joden dat. En zelfs was het dan zo, tussen de hemel en de hel, die ietsje lager, dan was er een scheidingswand, dachten de rabbies, van pakweg 1 millimeter dik. 1 millimeter, meer niet. Kijk, dat plaatje, dat neemt de Heere Jezus hier in zijn beschrijving over, tenminste op één punt na. Want de heiland zegt niet dat die scheidingswand 1 millimeter dik is, nee. In plaats van die dunne wand is er een grote kloof. Een grote kloof. Maar goed, wat doet die rijke man in de hel? Hij lijdt daar smarten. Er brandt een vlam. En als deze rijke man daar pijn lijdt, dan gaat hij om ontferming roepen. Misschien dat u zegt, oh, dat klinkt goed, dominee, gaat om ontferming roepen. He, als ze mijn stad gedoen, dat is zo slecht toch nog niet. Trouwens, deze man die roept daar in de hel om ontferming. Hoort die man eigenlijk wel in de hel? Is die wel op de goede plek terechtgekomen? In de hel vraagt toch nooit meer iemand om ontferming. Nou, dan moet u wel hierop letten, die rijke man. Die roept hier niet om ontferming tot God. Maar tot Abraham. Tot Abraham. Ziet u, God is nog steeds zijn hulp niet. Trouwens, hoe ziet zijn smeekbeden om ontferming er verder uit? Hij vraagt vader Abraham of die Lazarus eventjes kan sturen om een paar druppels water voor hem te halen. Waarmee Lazarus dan zijn tong kan afkoelen bij die rijke man. Daar ziet u nou precies hoe die rijke man tijdens zijn leven het omgaan met die arme Lazarus had bekeken. Het verlenen van barmhartigheid aan een arme, dat was niet uit liefde geschied. Het uitdelen van wat eten aan die Lazarus, dat was niet vanwege een ontferming. De rijke man had dat eerder uit berekening gedaan. Zo met de gedachte van, nou ja, wie goed doet, God ontmoet. He, die rijke man, hij had Lazarus hier op aarde geholpen. En toen dacht hij, toen hij in de eeuwigheid zag, nou moest Lazarus mij maar eens een keer komen helpen. Is toch logisch, hè? Ja, logisch. Wat een hoogmoed, hè? Want de rijke man die voelde zich in de hel nog altijd iemand die bevelen kon geven. Zelfs bevelen kon geven tot in de hemel toe. Is toch je reinste hoogmoed? Ik hoor hem daar zeggen, ik leid smarten in deze vlam. Hè? Daar heb je het, hè? Zoals die rijke man is. Ik leid smarten. Alles draait nog altijd om dat ik. Niet om de Heere. Nee, ik. Kijk, en juist daar wringt het. En daar herinnert vader Abraham die man dan ook heel fijntjes aan. Want wat zegt Abraham in antwoord op die brutale vraag om eventjes Lazarus te sturen, een boodschap voor hem te laten doen. De rijke man moet er eens goed over nadenken, zegt Abraham, dat hij op aarde zijn goed heeft ontvangen. Zijn goed. Dat wil zeggen het goede van die rijke man zelf. Dat was niet het goede van God. Nee, God was op aarde zijn hulp niet geweest. Hij had voor zichzelf geleefd. Daarom leidt hij nou smarten. Want hij is zonder God gestorven. En nou hij zijn oog heeft opengedaan in de rampzaligheid, is hij ook helemaal aan zichzelf overgeleverd. En er komt nog bij. Abraham, die wijst die rijke man tegelijk ook op het onmogelijke van zijn verzoek. Niemand kan vanuit de hel naar de hemel komen. Trouwens, de omgekeerde kan ook niet. Want zelfs al zou je dat nou zo graag willen, er ligt een diepe kloof tussen hemel en hel. Wat doet die rijke man dan? Geeft die Abraham, geeft die God dan eindelijk eens gelijk? Erkent hij het dat Gods oordeel rechtvaardig is? Wel nee. Hij erkent wel de onmogelijkheid om die grote kloof die er schaapt tussen de hemel en tussen de hel over te steken. Maar verder gaat hij rustig in zijn hoogmoed verder. Want als die Lazarus dan onmogelijk naar hem kan toekomen in het eeuwige verderf. Ja, maar dan kan Lazarus toch zeker nog altijd wel terug naar de aarde. Vader Abraham, laat Lazarus dan toch naar mijn vijf broers gaan. Die leven nog, die zijn nog op de wereld. Die moeten straks ernstig gewaarschuwd worden dat ze ook niet hier belanden in het verderf. Want daar word je gepijnigd. Je moet zeggen, gemeente, wat bekommert die rijke man zich hier ineens om zijn broers, hè? Heeft hij dat misschien dan toch geleerd in de hel? Wat naaste liefde is. Ach, die naaste liefde bij deze man, dat is niet anders dan eigen liefde. Waar nog bij komt, die rijke man in de hel, die maakt zich verder helemaal niet druk om het feit dat God daar totaal afwezig is. Zelfs in het eeuwige verderf mist hij de hulp van God echt nog niet. Nou, hoe reageert Abraham op dat laatste verzoek van die rijke man? Nou, de verheerlijkte aartsvader, die zegt niet van, rijke man, ik laat Lazarus echt niet hier opstaan en naar de aarde terug gaan. Oh, nee, Abraham zegt heel simpel, rijke man, dat Lazarus terug zou gaan naar de aarde, dat is niet nodig. Denk nou echt niet dat die broers van jou op aarde niet weten kunnen dat ze verloren zullen gaan als ze zonder de Heer en zijn genade en zijn hulp zullen blijven leven. Dat kunnen ze opperbest weten. Als ze op aarde hun Bijbel maar lezen. Ze hebben Mozes en de profeten toch? En dat hele Oude Testament, dat laat toch haast op elke bladzijde weten dat God in zijn genade zondaren helpen wil, behouden wil, zaligen wil. Maar ja, een mens die leeft zo graag helemaal voor zichzelf, nietwaar? Want laten we maar eens bij onszelf te raden gaan. Bijbel lezen. Nou ja, gauw dan even, niet te lang stuk, want we moeten door naar de kerk gaan. Ja. Bidden. De zaligheid zoeken. Nou ja. Kijk, uitgaan en feesten en lol beleven, dat is toch een stuk leuker waar, of niet? Trouwens, daar in die kerk en wat die dominees af en toe vanaf de preekstoel vertellen, soms moet je er ook wel eens een vette vraagteken achter zetten, hoor. Kijk, en op diezelfde manier hebben die vijf broers van de rijke man helemaal langs Mozes en de profeten heen geleefd. En wat doet de rijke man dan? Geeft hij het eindelijk maar op? Buigt hij zijn hoofd voor Mozes en de profeten? Buigt deze man tenslotte voor het woord van God? Wel nee. Al heeft hij in zijn jeugd hier op aarde het geleerd dat alleen de Heere de enige troost is in leven en sterven. Hij gaat rustig verder om Abraham tegen te spreken. Want wat hoor ik hem vervolgens zeggen? Nee, vader Abraham. Met andere woorden, wat Mozes en de profeten zeggen. Nee, vader Abraham, dat is niet genoeg. Hoort u hoe vol deze man zit van zijn ongeloof? Misschien dat u zegt, waar blijkt dat ongeloof dan uit? Omdat deze rijke man in de hel eigenlijk zegt, Mozes en de profeten waren ook niet voldoende om mij uit de hel te houden. En ja, dan is dat woord van God ook te weinig om mijn broers uit de hel vandaan te houden. En als zij behouden willen worden, dan moet er toch eerst nog wat anders gebeuren. Dan is er voor een mens nog wat extra's nodig. Hè? Als er nou eens iemand uit de doden zou opstaan, ja, in dat geval. Maar dan zouden mijn vijf broers zich wel bekeren en gaan leven. Met andere woorden, als zoiets nou ook eens met mij was gebeurd. Ja, in dat geval zou ik de Heere wel zijn gaan vrezen. En dan zou ik op dit moment ook als rijke man geen smarten lijden in deze vlam. Dus eigenlijk kan ik, de rijke man, er helemaal niks aan doen, vader Abraham, dat ik zonder God heb geleefd. Maar ten diepste is God in gebreken gebleven tegenover mij, de rijke man. God is de schuld van mijn ongeluk. En dat klinkt allemaal een beetje logisch, nietwaar? Maar, beste vrienden, als er al iemand uit de doden zou zijn opgestaan om ons mensen hier op aarde te komen waarschuwen. Denk nou alsjeblieft niet dat er veel zou hebben opgeleverd hoor. Moet u eens luisteren naar deze bekende geschiedenis van Biliam. U kent hem wel, hè? Biliam luisterde die man die een profeet was toen de engel van God hem de weg versperde. Die ezel die luisterde beter naar God. En toen de Heer Jezus de jongeling van Nain opwekte uit de dood, ging toen vervolgens de hele bevolking van Nain het evangelie geloven. En toen de broer van Martha en Maria, Lazarus, werd opgewekt uit het graf na 4 dagen erin gelegen te hebben, kwam toen de hele stad Jeruzalem tot geloof. Echt, een mens laat zich niet zomaar overtuigen hoor, zonder Gods hulp. En ook vandaag is dat hardnekkige ongeloof van de mens nog niks anders dan in de dagen van de zondvloed. Toen kwam het water ineens opzetten. De mensen zullen wel naar de zolder zijn gevlucht. En toen het water op zolder kwam, toen kropen ze op dak. En toen dat water ze van het dak dreigde af te spoelen, toen zijn ze daar kon in een boom geklommen. En toen de bomen te laag bleken te zijn, zijn ze, voor zover ze dat konden, de bergen nog ingevlucht, maar tenslotte kwamen ze allemaal om in het water. Ziet u wat die rijkaard uit deze geschiedenis ontbrak in zijn leven op aarde? En wat hem nog altijd, als die in de hel zit, ontbreekt. God was totaal niet zijn hulp geweest en ook niet geworden. Of laat ik het wat duidelijker zeggen. Deze man was altijd een vijand van God geweest en gebleven. Hij was geen zondaar geworden aan de voeten van de Heere. En de Heere die had deze rijke man dan ook niet gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Het was heel niet nodig geweest. Dus hij was niet met God verzoend. En dat was Lazarus wel. We horen Lazarus tijdens zijn leven hier op aarde, dat armoedige leven, niet 1 keer met God wisten over zijn armoede. Nee, God is zijn hulp. En dat brengt me tenslotte bij het laatste punt, een les. We hebben gezien, er waren 2 mensen. Een rijke man en een arme Lazarus. Oftewel, God is mijn hulp. Ja, en daar komt het nou op aan, hè, voor ons allemaal. Of je nou oud bent, of jong, ziek of gezond, de beslissende vraag is, is de Heere uw hulp al geworden? Misschien dat u zou zeggen, dominee, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe wordt God nou je hulp? Hoe dat gaat? Abraham die roept het ons vanmorgen luid en duidelijk toe. Je hebt Mozes en de profeten, luister er nou naar. Oh, zegt u, dus ik nou maar regelmatig in mijn Bijbel gaan lezen en dan zal God wel mijn hulp zijn. Ja, 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 pas nou op. Het gebeurt dan niet automatisch. Het is zeker nodig hoor dat we Mozes en de profeten gaan lezen. Maar het is ook nodig dat we echt naar dat woord van God gaan horen. En eraan dus gaan gehoorzamen. En om ons dat des te duidelijker in te scherpen, daarom heeft God aan ons niet alleen zijn woord gegeven, maar de Heer heeft ook iemand uit de doden laten opstaan. Het is de levensvorst Christus die ons het evangelie voorhoudt. U zult zeggen, waar zegt het evangelie dan? dat alleen God door het offer van de Heere Jezus uw hulp wil wezen. Alleen God. Met andere woorden, laat die eigen hulp, die zelfredzaamheid nou eens een keertje los en word eens echt hulpeloos. En vraag het dan maar, Heere, help me, ontferm u mijne, wilt u me leren luisteren naar uw woord? Want Heere, dat doe ik vanuit mezelf helemaal niet. Wilt u me uw wet leren, uw evangelie leren, want daar let ik eigenlijk niet zo op. Wilt u mijn schuld tonen? Wilt u mijn vijandschap tegen u laten zien? En wilt u me openbaren dat ik volslagen hulpeloos ben in mezelf? Maar dat u een God bent die dan toch helpt in de nood vanwege uw zondaarsliefde. Dat u door uw zondaarsliefde in gunst naar mij wil omzien. Weet u wat de Heere nu dan zal laten zien? Dat die hulp van hem alles bevat. Dat die hulp alles is. Echt alles. Want als dan het moment gaat komen dat u van deze aarde moet scheiden. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan denkt u misschien, ja, dan ben ik verloren. Want wie ben ik? Dan komen de engelen u halen. Ja, zegt u, dat is zeker om me voor eeuwig weg te doen in de buitenste duisternis. Nee, dan zullen ze u omhoog dragen naar die heerlijke zalen waar een Abraham en een Isaac en een Jacob aanzitten aan een feestmaal. En dan zult u daar zien dat heil dat de Heere weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Ja, zegt u, maar dat is dan toch voor mij de goddeloze niet weggelegd, want wie ben ik in mijn leven eigenlijk voor de Heere geweest? Daar is altijd maar één richting verkeer geweest. Ik moest alles van de Heere hebben. Ja, en dan zal een stem daar zeggen, vriend, kom hoger op. Ja, maar daar hoger op, vooraan die tafel, vlak vooraan, daar is toch geen plaats en ik ben toch maar een arme en verslagene van geest. En kijk maar, daar is er vooraan helemaal verder geen plaats voor iemand, alles is al vol. En dan zullen de engelen zeggen, zie daar uw plaats. Waar dan? In de schoot van Abraham. Want wie het van hem verwacht, die zal niet beschaamd worden. Hoort dan Mozes en de profeten. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, we komen u danken voor uw woord. Het is eigenlijk een heel eenvoudig woord. We moeten het leren afhankelijk te zijn van u. Aan de kant met al die vrome dingen waarmee wij denken onszelf omhoog te werken. U veegt het aan de kant. We moeten leren als arme zondaren zalig te worden. Heren, zoudt u uw geest er voor ons willen schenken via Mozes en de profeten? Want anders leren we dat nooit. Maar nou bent u een groot God en een barmhartig God ook. U wilt schenken wat wij tekort hebben. Zie dan nog op ons allen neer in gunst. En wilt u zo met ons meegaan? Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Psalm 19, de versen 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, vers 6 en 7, weerhoud, o Heer, uw knecht. 19, de versen 6 en 7. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.